In Marcus 15 waren wij. Nou komen we bij een figuur die wij eigenlijk helemaal niet kennen. Barabbas, die trouwens helemaal geen actief aandeel heeft in het verhaal. En het wordt ineens vermeld door alle vier de evangelisten. Zodat, ja, of je dat nou wil of niet, er wordt toch uitdrukkelijk aandacht voor gevraagd. Voor iets waar wij uit de Bijbel zelf verder geen antwoord op krijgen. Want er staat, hij was gewoon iemand los te laten, op het een gevangene loslaten. Waarom ze dat doen, weet ik niet. Maar het is een oud gebruik, hè. Dat bij plechtige, dan wel feestelijke gelegenheden, ineens gevangenengratie krijgen en losgelaten worden. Dus niet alleen bij de Joden zo, dit was het, gaat maar over één. Het komt voor dat hele gevangenissen gewoon opengezet worden. Of het volk daar nou blij mee moet zijn, ja, misschien wel, maar als dat zo is, getuigt dat dan toch van de gespannen verhouding tussen het volk en de overheid. Dus het lijkt me toch allemaal niet heel goed. En met rechtvaardigheid kan het onmogelijk iets van doen hebben. Niettemin, op het feest liet hij hun een gevangene los. Wien zij ook begeerden, het laatste, wien zij ook begeerden, wil dus zeggen dat hier vermeld wordt dat dit gebruik was en dat was een mooie vluchtroute voor Pilatus, want die zou je niet moeten ontgaan dat Pilatus er hoe dan ook alles aan doet, zover binnen zijn vermogen überhaupt lag, om Jezus vrij te laten. Dat wel. Alleen het lukte hem niet. En lees het maar na. Eigenlijk moet je het verslag in al die evangeliën naast elkaar leggen. En dat heb ik dus gedaan, dat heb ik hier naast me liggen, naast elkaar. Dan kan je dat naast elkaar zo lezen. En dan zie je duidelijk waar de man op uit is. Hij wilde vanaf, alleen uit politieke overwegingen krijgt hij dat dan niet voor elkaar. Maar goed, op het feest zou hij een gevangene loslaten. En er staat op het feest voor de goede orde, want ik weet niet of u zich dat nog realiseert. Dit is de ochtend van de grote dag van het feest feitelijk, hè? De 15e van de eerste maand. Het ontgaat velen, omdat wij zien niet makkelijk dat dit een feestdag was en dat deze dingen allemaal gebeuren. De veroordeling en meteen executie van een beklaagde op een feestdag, maar het was wel zo. Het was de eerste dag van het feest van ongezuurde broden. De 15e van de eerste maand. Ja. En inderdaad op één vrijdag. Goed, maar er staat dan, op het feest liet hij hun een gevangene los, wien zij ook begeerden. Dat was natuurlijk om de Joden een beetje te vriend te houden. En er staat er was één genaamd Barabbas, gevangen met anderen, staat er dan bij. Met al, ja, dat zal wel. Kunnen nooit dezelfde geweest zijn. Met anderen. Mede, staat er bovendien ook al, mede oproermakers. Dat verwacht kraaiers, maar. Ja. Met andere mede-oproermakers. Oproeren worden gemaakt, niet gekraaid, hè? Goed. Die in het oproer een doodslag gedaan had. Er zijn versies die luiden. Die in het oproer doodslagen. Of een doodslag gedaan hadden, sorry. Die een doodslag gedaan hadden. Dat wil zeggen, het is niet helemaal duidelijk of het alleen om Barabbas ging als doodslager, of dat de mede-oproermakers daar ook zich aan schuldig gemaakt hadden. Maar kennelijk was Barabbas de leider van het stelletje. In Matthäus staat erbij trouwens, zij hadden toen een welbekende gevangene genaamd Barabbas. Een zekere iemand die algemeen bekend was. Maar ons is hij niet bekend. En toch staat het er. Ze hadden een welbekende gevangene. Specifieke. En hier staat er was één genaamd Barabbas. En in Lucas De welke was om een zeker oproer dat in de stad geschied was en om een doodslag in de gevangenis geworpen. In Johannes staat gewoon en Barabbas was een moordenaar. Wilt gij dan dat ik u de koning der Joden loslaten of Barabbas? Toen mochten ze kiezen dus, hè. En de schare riep uit, staat hier in Marcus 15, vers 7, vers 8. En de schare riep uit en begon te begeren dat hij deed gelijk hij hun altijd gedaan had. Namelijk een gevangene vrijlaten op hun verzoek. En Pilatus zegt, oké, wilt gij dan dat ik u de koning der Joden loslaten? En er staat er fijntjes bij, want hij wist dat de overpriesters hem door nijd hadden overgeleverd. Dat wil zeggen, hij wist blijkbaar heel goed dat er niks ernstigs, niks reëels tegen Jezus was in te brengen, maar dat er gewoon een machtsstrijd was binnen het Jodendom. Dat wil zeggen, op een of andere wijze wist hij de situatie zoals die onder woorden gebracht was in de tijd door Caiaphas, toen die zei, als wij deze man laten begaan, dan zullen wij ons volk en onze positie kwijtraken. Want dan zal het hele volk hem nawandelen. En dan kunnen wij, kunnen wij in de WW, of wat ik dan altijd maar roep. Maar dan komt het om neer, dan hebben we geen job meer. Macht is een eigenaardig ding, hoor. Is heel, Ja, macht corrumpeert. Het moet ook wel, want hoe blijf je aan de macht? Wat is dat eigenlijk voor een ding, macht? Macht wordt je toegekend. Eigenaardig genoeg. En wij in Nederland, dan moet je weer de Nederlandse geschiedenis kennen, maar wij in Nederland hebben een reputatie op dat gebied, dat we nogal kritisch zijn op de overheid, en als we niks vinden, dan laten we ze gewoon maar wat roepen, weet je wel. We hebben in Nederland zelfs een term, burgerlijke ongehoorzaamheid. Bestaat die in andere talen ook eigenlijk, die term of niet? Hoe vertaal je burgerlijke ongehoorzaamheid? Naar het Frans bijvoorbeeld. Weet ik veel. Maar goed. Maar dat was gewoon het idee. Ik heb het u eerder gezegd dat het Sanhedrin deze macht kon uitoefenen, was omdat de Romeinen hen in die positie lieten. Want de Joden erkenden dat Sanhedrin. Zo simpel was dat. En zodra ze dat niet meer zouden doen, kon Sanhedrin ook naar huis. Want dan konden ze doen wat ze maar wilden. Maar het maakt niks uit. Heeft geen enkele functie. En daar was dat Sanhedrin zich dus van bewust. En Caiaphas. En die zei, wij moeten wel, om onze macht te handhaven, moeten we van Jezus af. En dan staat hij zo fijntjes. Hij wist dat de overpriesters hem door nijd overgeleverd hadden. Ik vraag me dan altijd af hoe Marcus dat wist. En zo heb ik wel eens meer die gedachte van hoe bestaat het dat wij over die informatie beschikken. Daar moet het toch lui geweest zijn onder de discipelen. En dat waren er meer dan 12, dat weet u, hè. Daar moeten er toch lui onder geweest zijn die goed ingevoerd waren in de allerhoogste kringen. Want hoe kunnen wij dit anders weten? Ik weet wel, je kunt je er altijd afmaken door te zeggen, de Heilige Geest heeft dat Marcus ingefluisterd. Van Marcus schrijft nu deze, schrijf even op, haakje openen, vers 10, enzovoorts. Maar dat vind ik wel een erg makkelijke route, eerlijk gezegd. En ik heb me het meest daarover verbaasd eigenlijk in Handelingen, als Paulus zo links en rechts voor allerlei hoge heren en dames verschijnt. En dat gebeurt binnen kamers en we krijgen daar gewoon verslag van. En ook van de achtergronden daarvan, enzovoorts. Wat je zou moeten concluderen dus, is dat op een of andere wijze er onder de volgelingen, discipelen van de Heer Jezus, en onder de gelovigen, ook in de dagen van Handelingen, lui waren die inderdaad toegang hadden tot de allerhoogste kringen. Zo simpel is dat. En bovendien, dat is nog een punt, Pilatus was goed geïnformeerd. Herodes trouwens ook, van Herodes hebben we vorige keer gelezen, dat Herodes blij was dat de Heer Jezus tot hem gebracht werd, dat spaarde hem bemoeid uit, want hij had alles graag een ontmoeting met hem willen hebben. Begrijp je goed wat de Heer Jezus deed in zijn dagen, was opvallend genoeg. Dat wil zeggen, de berichten over die wonderen die hij deed, die tekenen die hij deed, ja, die moeten toch ervoor gezorgd hebben dat hij bekend was, en zeker ook in de hoogste kringen. En eigenlijk moet ik er ook nog eens een keer op wijzen dat op een of andere wijze de Heer Jezus dus bekend was, niet alleen bij de Joden, maar wis en waarachtig ook wel bij de Romeinen. Hij werd trouwens, dat vind je nooit in de films terug over het leven van Jezus, maar hij moet geacht worden goede vriendjes geweest te zijn met de Romeinen, want zo beschouwen de Joden hem dus ook, hè. Zij verwachten immers, sommigen, dat hij de Messias zou zijn. Dat lees je nogal eens hoor, dat ze dat geloofden. Maar ze verwachten dat hij hen fysiek, om zo te zeggen, zou verlossen van de Romeinen. Terwijl de Heer Jezus zelf geen enkele aanstalte maakt om zich ook maar enige mate tegen de Romeinen te verzetten. Hier ook niet. En meer speciaal kom je daar tegen bij de vragen over, is het geoorloofd de keizerschatting te betalen of niet? Er staat er nog aardig bij dat de Herodianen er ook bij waren. Dat waren die politieke jongens enzovoort. En ze proberen hem tot lelijke uitspraken te brengen. Maar het eindigt met, geef de keizer wat des keizers is. En geeft God wat Gods is. En het blijft er weer bij. Nou ja. Nee, er zit nog veel meer achter, maar ik probeer toch een beetje naar boven te brengen het idee dat Pilatus niet hier kennis maakt met iemand waarvan hij nog nooit heeft gehoord. Zo simpel is dat nou ook weer niet, hè? Integendeel. Maar het was problematisch voor Pilatus om de omstandigheden, om het volk rustig te houden, laat ik het zo zeggen. Kijk, het Romeinse Rijk was natuurlijk altijd al een rijk dat bestond, waarvan de macht werd uitgeoefend dankzij onderdrukking, met geweld. Het was een militaristisch rijk. Ze hadden cultureel niks te bieden, religieus trouwens ook niet. Hooguit commercieel. Want binnen het Romeinse Rijk kon natuurlijk tamelijk makkelijk handel gedreven worden. Maar daar heb je ook alles mee gehad. Maar de macht van de Romeinen berustte gewoon niet op een ideologie, maar gewoon op het zwaard, hè. Het was dan ook verschillend van alle andere rijken, zegt Daniel 7, op voorhand al. En dit is een belangwekkend verschil. Zoals de geschiedenis ons in ieder geval dan toch leert. Maar Pilatus moest zien de vrede te bewaren over met name het Joodse volk. En lees die geschiedenissen maar aan, hier en in Matthäus en Lucas en Johannes. Het dreigt op een oproer uit te lopen. En dan weet Pilatus toch niks anders te doen dan hen hun zin te geven. Hij moet het namelijk ook rapporteren aan de keizer, om zo te zeggen. En als het uit de hand loopt en het blijkt dat het zijn schuld is, de keizer zal zeggen, weg met die ene man, dan ben je er toch af. Dat Caiaphas ook al gezegd, toch? Maar hij moest een beetje de vrede zien te bewaren. Nou goed. Maar hij was zich dus wel degelijk bewust van de machtsstrijd die er eigenlijk aan de gang was. Want dat was wat het was, hè? Ja. Wij zeggen natuurlijk gemakkelijk, omdat we het ook schijnbaar lezen in de Bijbel, dat de Joden de Heer Jezus afgewezen hebben, gekruist hebben en wat al niet. Maar dat is altijd onnauwkeurig, want zo staat het er niet, hè. Wat er gebeurd is en wat beschreven wordt, is dat de Joodse overheid en dus het Joodse volk, want dat is de overheid, dat de Joodse overheid zich ontdaan heeft van de Heer Jezus, van het volk, worden heel andere dingen gezegd. Nochtans velen geloofden in hem, geloofden velen in hem, enzovoort. En zelfs in het Sanhedrin waren er die in hem geloofden, enzovoort. Maar volgt niet, hè? Ik las het niet zo lang geleden trouwens nog bij Flavius Josephus. Hij zegt, Onze ouderlingen, of welk woord die man gebruikt dan in het Grieks, hebben hem gekruist. Dat wil zeggen, niet ons volk, wij niet, maar onze leiders hebben dat gedaan. Hè? En zo lees je het ook tot in Handelingen aan toe. En hier in deze geschiedenis ook. Hè? Er zijn steeds de overpriesters, de raad, de ouderlingen, de schriftgeleerden, de hele raad. Ik lees even 15 vers 1 enzovoorts. En wat deze menigte betreft, die hier een rol speelt. Nou, daar staat hier in vers 11... Na de vraag van Pilatus in vers 9, wilt gij dat ik u de koning de Joden loslaten? Staat er in vers 11, maar de overpriesters bewogen de scharen. De overpriesters bewogen de scharen. Welke scharen? Nou ja, die bende en wat aanhang die opgetrommeld was voor de gelegenheid. Maar het is niet zomaar een volksoploop of iets dergelijks. Het gebeurt niet midden overdag op het tempelplein of zoiets. Het is een selecte groep die hier bijeen is en die erop uit is om dit te doen. En daarom hebben die overpriesters ook invloed op die scharen. Het is feitelijk hun scharen, om zo te zeggen, die hen volgt. Zo groot kan het ook niet geweest zijn trouwens. Zoveel. Maar het is een politieke aangelegenheid. En let nog even op het verband tussen vers 9 en 10. Wilt gij dat ik u de koning der Joden loslaten, want hij wist... Was laat dat door. Want hij wist dat... enzovoorts. Het was toch gewoon een kwestie van die ene of die ander. Wat heeft dat te maken met want hij wist dat? Als hij dat nou niet wist, wat er nog... Dan blijft het toch nog gewoon Barabbas of Jezus. Heb je dat? Nou, wat slaat het op, want hij wist. Dat slaat op dat hij de term koning der Joden gebruikt. Want als Jezus de koning der Joden is, ja, dan kan het Sanhedrin sowieso naar huis. Juist als koning der Joden is hij de rivaal en daarmee de bedreiger van het Sanhedrin. Later speelt het nog een rol, want heel nadrukkelijk wordt de koning der Joden gekruist. Het is een titel die eerder helemaal niet voorkomt, behalve bij de geboorte van de Heer Jezus. En dan wordt die titel gebruikt, notabene, door de patten. Hè? Ik zeg, de patten, zeg ik tegenwoordig. En dan zie ik iedereen kijken en dan zeg ik, de magoi, de wezen. Dat wil zeggen door een stelletje buitenlanders, hè? Waar we het nu verder dus maar weer niet over hebben. Maar verder wordt die titel niet gebruikt tot hier voor Pilatus. En dan wordt het stug volgehouden. De koning der Joden. En daar gaat de discussie over. Zijt gij een koning? Dat is natuurlijk ook omdat als hij op een of andere wijze koning zou zijn, wordt het een politieke aangelegenheid. En kan het zelfs uitlopen... Op een, het zou zelfs kunnen uitlopen op een internationaal conflict. Hetgeen bepaald niet ondenkbaar is. Want dus niet alleen komt de koning der Joden in conflict met iemand als Herodes. Maar hij komt dan ook in conflict met Pilatus. En dus met de keizer in Rome. En dus met het Romeinse Rijk als zodanig. En ik noemde net parten. En ja, dat blijft gewoon dan even bovenop liggen. Daar kom je dus ook mee in conflict. En het was nou juist, want ik maak van de gelegenheid gebruik om het toch maar weer eens te zeggen. Het was nou juist net enige jaren. Nou, kijk, ja, enige decennia moet ik zeggen. Was het rustig tussen de twee grote wereldrijken van die dagen. Waarvan de grens ongeveer door Palestina liep. Niet echt, maar het scheelde toch niet veel. Namelijk tussen het Romeinse Rijk en het Parthische Rijk, dat qua oppervlakte ongeveer zo groot was als, zeker zo groot was als het Romeinse Rijk. En dat het Parthische Rijk dat in de praktijk ook ongeveer zo sterk was als het Romeinse Rijk. Ze konden elkaar niet verslaan. En in het jaar 1 van onze jaartelling, dat was toen de Heer in jaar 4 was dus. Vooral om het rekenen moeilijk te maken. Hadden die lui weer eens een keer vrede gesloten? Dat hadden ze gedaan aan de grens tussen het Parthische en het Romeinse Rijk. Dat wil zeggen aan de Eufraat. Ergens noordelijk aan de Eufraat overigens. Bij Edessa. Maar goed, op een eilandje. Met de Romeinen aan de ene kant en de Parthen aan de andere kant. En de onderhandelaars op een eilandje bij elkaar. En daar hebben ze zitten onderhandelen. Toen hebben ze een soort van vrede gesloten waar we het verder ook maar niet over zullen hebben. Maar de Romeinen waren blij dat ze vrede konden sluiten met de Parthen. Hoewel ze zelf de oorzaak waren van de conflicten altijd. Maar ze waren blij dat ze er zo vanaf kwamen. En je mag aannemen dat Rome erop uit was om geen conflicten te ontwikkelen met die Parthen. Want daar konden ze in de praktijk niet tegenop. En bovendien kostte dat altijd erg veel mensenlevens en geld. En dat is slecht voor de handel. En roept u maar. Enzovoorts. Het is tamelijk goed bekend dat zeker iemand als Pilatus instructies had om dat soort problemen niet op te roepen. Maar de Heer Jezus op een of andere wijze stond daar tussenin. Aan de ene kant omdat hij woonde en leefde in het Romeinse Rijk. Als u mij vraagt, daarin ook gereisd had en zeker niet onbekend was. En aan de andere kant, de Heer Jezus werd voor zover wij weten uit Matthäus ook in Partië in ere gehouden. En dat weten we niet alleen uit Matthäus, dat weten we ook van bijvoorbeeld Eusebius. De vader der kerkgeschiedenis heet man. Dit wil zeggen dat hij daar ook volgelingen had, maar daar ook in ere gehouden werd als van koninklijke huizen. En eventueel zelfs als pretendent voor enige Parthische troon. Op grond van zijn afkomst. Maar goed, ik zeg dat nu met een paar zinnen. Ik geloof dat ik in de conferentie daar veel meer over gezegd heb. In Wuppertal afgelopen jaar. Maar als die dingen een beetje komen bovendrijven, dan begrijp je dat het hier niet maar een kwestie is. We hebben hier een man van de straat opgepakt en we willen er vanaf. Wil u hier even tekenen? Het is wel iets anders. En Pilatus was dan ook heel voorzichtig. Nou goed. Maar hij zat in het nauw. Hij kon niet maar doen wat hij wilde. En hij werd op de vingers gekeken. Al was het maar door de Romeinen zelf. Misschien niet op dit moment, maar hij moet toch verantwoording afleggen. Later is hem dat ook opgebroken, want hij heeft het niet zo heel lang meer gemaakt daar in Jeruzalem. Toen hebben de Romeinen hem ergens weggepromoveerd naar Frankrijk. Dat toen nog niet zo heette natuurlijk, naar Gallië. Dat kwam niet terecht in Lyon of zo, weet ik het. Dat lijkt me toch een straf. Huisje in Frankrijk. Maar die me weer even tezijde. Maar er staat: de overpriesters bewogen de scharen, want zoals ze zegt, het was in de praktijk hun scharen. Als het er nou helemaal over gaat. In Matthäus lees ik: maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden dat zij zouden Barabbas begeren en Jezus doden. Zij gaven een gratis stemadvies uit, om zo te zeggen. En Marcus vertelt hetzelfde, maar doet dat met minder woorden. En in Lucas lees je gewoon: doch al de menigte riep gelijkelijk, zeggende: weg met deze en laat ons Barabbas los. En dat ze daar niet over hoefden na te denken, suggereert toch op zijn minst dat ze geadviseerd waren. En zo was het dus ook. Hè. De overpriester bewogen de scharen dat hij hun liever Barabbas zou loslaten en dus Jezus kruisigen. Hier komt de vraag daarna alsnog. En Pilatus antwoordende zeide wederom tot hem: wat wilt gij dan dat ik met hem doen zal die gij een koning der Joden noemt? En zij riepen wederom: kruis hem. En dat wordt dus tamelijk uitgebreid verteld. En vervolgens lezen wij in vers 14: wat heeft hij dan kwaads gedaan? Je moet daar gewoon in lezen: ik vind geen kwaad in hem. En dat wordt ook meerdere malen vermeld. Hier en door alle andere evangelisten. Ik vind geen schuld in hem, staat er dan. Maar daar kreeg je geen antwoord op. Het antwoord was... Zij riepen te meer, kruiste hem. Vers 15, Pilatus nu willende der schare genoeg doen. De schare tevreden stellen. Betekent dat? Heeft hun Barabbas losgelaten en gaf Jezus over. Als hij hem gegezeld had om gekruist te worden. Dit is de tamelijk korte versie. De uitgebreidere is bijna altijd die van Matthäus. Maar niettemin, zo ging het dus. Waarna de vraag is, wie is die Barabbas eigenlijk en waarom wordt het ons zo uitgebreid verteld? En speciaal, waarom wordt het ons verteld door vier evangelisten, nota bene? En het antwoord, ja, dat is toch niet zo makkelijk. Hè? Ja, er zit weinig anders op. Het was een oproerkraaier, ja, dat kan zijn... Hij wordt de moordenaar genoemd. Men is geneigd dikwijls ervan te maken dat het een of andere Joodse voorvechter geweest is of zo. U weet wel, een soort vrijheidsstrijder van de Joden tegen de Romeinen of zo. Maar de Bijbel geeft daar niet de minste aanleiding toe dat zo is. Bovendien, dan had Pilatus van tevoren kunnen weten dat ze meteen zouden roepen Barabbas. Want dan was het een vriend van de Joden. Als het een opstandeling tegen de Romeinen zou geweest zijn. Dus dat lijkt me ook niet. Maar hij wordt gewoon door de evangelisten een dief, een moordenaar genoemd. Dus ja, gewoon een crimineel, feitelijk. Waarvan Pilatus verwachtte, die willen, dat ze zouden zeggen, dat die willen we niet los op straat hebben lopen. We zijn blij dat die vast zit met de hele bende, de hele gang. Dus wij weten het niet. Wij komen hem ook niet tegen buiten de Bijbel om. Want bij sommige van die figuren die opgevoerd worden in de Bijbel, die kom je wel tegen. In de gewone geschiedschrijving ook, maar deze helemaal niet. Wij weten het dus niet. Zodat logischerwijze alleen nog maar overblijft dat wij het ook niet hoeven te weten en dat het alleen maar gaat om voor ons, dat het voor ons alleen maar gaat om symboliek. En dan begin je dus gewoon van voren af aan. Wat betekent die naam eigenlijk? Barabbas? Nou ja, daar hoef je niet lang voor doorgeleerd te hebben om dat te kunnen vertalen. Want bar, dat is nog altijd zoon. Een variant op ben. Hè. Het is Aramees, hè? En Aramees, dat is de taal van de Arameërs, van Syrië, zeg maar. Nauw verwant aan het Hebreeuws, een beetje uit elkaar gegroeid, maar van oorsprong hetzelfde. Bar is zoon, of zoon van, kan dan ook, hè. En Abbas, ja, dat is gewoon van Abba. Het is een zoon van de vader. Nou ja, dan weet je het wel. Of niet. Of nog niks. Want de meeste mannen zijn namelijk zonen van hun vader, lijkt mij. Dus het is eigenlijk een nietszeggende naam. Komt er niet ver mee. En de symboliek is, ja, wie is die vader? Nou kijk, daar gaan we. Want toe maar. Je kunt zeggen, nou ja, de Heer zei over de Joden, gij zijt van uw vader de duivel. En als deze een zoon is van die vader, ja, dan is het een boef. En kiezen de Joden hier voor de vrijlating van de duivel? En de goddelijke Jezus, want die gedachte heeft men dan dikwijls, die wordt verworpen. En de moordenaar van de beginnen, nou, leugenaar van de beginnen heet hij, geloof ik, wordt dan vrijgelaten. Er is een beeld van de duivel, waarvoor ze kiezen. Maar dan is de volgende vraag, sinds wanneer zit de duivel gevangen in een Romeinse gevangenis? Of anderszins, ergens in een gevangenis. Wie heeft hem dan opgepakt en sinds wanneer wordt hij dan vrijgelaten? En op grond waar zat de duivel dan gevangen in oud-testamentische tijd? Nou ja, dat weten wij wel beter, dat was niet zo. Dus ja, het is een mooi verhaal, maar je kan hem dus wegstrepen, denk ik. Hè? En van de duivel kun je zeggen op zijn beurt weer, hij is zoon van de vader, want hij wordt beschreven als een schepping gods. En als een overdekkende cherub en al dat soort dingen meer. En hij is een engel. En engelen worden beschreven als zonen van God. Dus ja, het zou wel passen. Maar hij zit nog helemaal niet gevangen en hij werd niet vrijgelaten door het ongeloof van de Joden. Dan heb je natuurlijk nog een alternatief. Namelijk dat die Barabbas misschien een beeld is van de wet. De wet is immers van God gegeven, is heilig, rechtvaardig en goed. En wij leren, deze is iets moeilijker, maar niettemin redelijk goed te onderbouwen. Wij leren uit de Bijbel dat door de verwerping van de Heer Jezus Christus de heerschappij van de wet over de Joden daarna veel zwaarder geworden is. Zelfs zevenvoudig, als je er een getal bij mag noemen. Nee, dat staat in de Bijbel. En er zijn nog andere aanwijzingen voor dat zo is. Het laat zich ook trouwens eenvoudig verklaren. Als men hier grijpt naar de wet en de Messias afwijst, dan wil het zeggen dat als men een beetje consistent is, houdt men daarna nog sterker vast aan de wet. Die wordt dan zwaarder. En het is ook daadwerkelijk gebeurd. Vandaar dat het ook verharding en verblinding in de hand werkt. Is de wet dan een moordenaar? Nou, ik zou het wel denken. Ja, kan het ook niet helpen. Dat is niet in overeenstemming met de menselijke filosofie. Maar ja, dat is wel vaker zo, hè. Kijk, de wet wordt genoemd het goede. Maar het is mij wel de dood geworden, misschien. Nou, zegt Paulus, ja, dat is niet echt zo, maar je zou toch op zijn minst die vraag kunnen stellen in Romeinen 7, hè? De wet is heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig en goed. En dan vers 13 van Romeinen 7, is dan het goede mij de dood geworden? Nou, zegt hij, nou dat niet, maar in samenhang met de werking van de zonde, wel. Er staat eigenlijk al in vers 11. De zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod. Dat wil zeggen, de zonde maakt gebruik van het gebod van de wet. Heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Maar hij zit dus dichtbij dat de wet als zodanig de dood is. Maar mocht u daar een sterkere uitdrukking voor willen hebben, die hebben wij ook achter de hand, want die staat in 2 Korinthe 3. Daar heet het onverbloemd, want je kunt het verhaal wel nuanceren, zoals in Romeinen 7. Maar in de praktijk loopt het allemaal veel korter, hè. In 2 Korinthe 3 staat gewoon in vers 6 de beroemde uitspraak, de letter dood. Onder verwijzing naar niet het Nieuwe Testament uit het zinnetje daarvoor in hetzelfde vers, maar dus het Oude Testament, hè? Het Oude Verbond, der wet namelijk. Paulus zegt, wij zijn dienaars van het Nieuwe Testament, niet van het Oude, maar hij zegt niet der letter, want de letter dood. En daarna noemt hij het Oude Verbond nog een keer, vers 7, en in die de bediening des doods, nou dat lijkt me voldoende, in letteren bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, enzovoort. De bediening des doods heet het, en in vers 9 heet het alsnog de bediening der verdoemenis. En dan hebben we in weer een Bijbelboek verder trouwens ook nog Galaten hoofdstuk 2 vers 19. Want ik ben door de wet gestorven. De wet is een bediening des doods. En daarom zou Barabbas wellicht een dienaar of een type van de wet kunnen zijn. En daar heb je nog een variant. Als het niet de duivel is en niet de wet, kan het altijd nog de antichrist wezen. Want daar heeft men over het algemeen toch wat vage opvattingen over, antichrist. Zo van, ze verwerpen nu de Christus en de Heer had toch gezegd... straks komt er iemand, ik kom in de naam van mijn vader, maar mij moeten jullie niet... maar straks komt iemand die komt onder zijn eigen naam en die zullen jullie aanvaarden. Als je dat zo naast elkaar legt, heb je Jezus en iemand ernaast... waarop je dan makkelijk de naam Barabbas zou kunnen zetten, wellicht... maar het lijkt me sterk, want in al die gevallen die ik nou genoemd heb, blijf je met dezelfde vraag zitten. Sinds wanneer zit de duivel, de antichrist, de wet, gevangen in een gevangenis van de Romeinen? Of waar dan ook ter wereld? En zou je worden vrijgelaten? Ik kan dat met geen mogelijkheid ergens terugvinden. En hoe aardig de vergelijking ook mogen klinken... Ik zie hem dus inderdaad niet zitten. Nee, elke keer denk ik er overnieuw over na. En dan denk ik, ja, maar je krijgt dat niet kloppend. Daar gaat Pilatus toch niet over? Over dat soort zaken. Die heeft daar toch geen macht over. Zodat ik nog maar één ander ding kan bedenken. Als de koning der Joden gekruist wordt... Even een niveau hoger misschien nu. Maar als de koning der Joden verworpen wordt, verdwijnt daarmee heel het Jodendom. Maar als het... Ik zal het langzaam vertellen. Maar als het Jodendom en dus Juda verdwijnt, de koning staat voor heel het volk, dat is het idee. Als dat... verdwijnt, blijf je zitten met de Bijbelse uitspraken dat Israël altijd Gods volk zou zijn. Mind you, niet vanaf een moment in de toekomst en dan voor altijd, maar vanaf het moment dat het gezegd werd in het verleden. Dat wil zeggen... vanaf de uittocht uit Egypte in Exodus 19. En daarna vele malen herhaald. Soms impliciet alleen maar. Maar soms ook expliciet. En zeker ook expliciet herhaald door Jeremia. Notabene ter gelegenheid van de ondergang van het tweede huis. Het andere huis. Bedoel ik, van Israël, want het eerste, namelijk het huis Israëls, was al vernietigd, bestond niet meer. Niet als natie in Canaan, om zo te zeggen. En in de dagen van Jeremia kwam een eind aan het huis van Juda. En de Heer liet via Jeremia zeggen dat Israël altijd Gods volk zou zijn. Nou ja, Jacob, Israël, wat het maar was. Dit is hoogst problematisch. Ik weet het, het wordt gewoon weggeredeneerd. Op verschillende wijzen, afhankelijk van tot welke denominatie wij ons rekenen. Ik moet er altijd bij grijnzen, omdat ik dat toch altijd wat komisch vind. Hè. Kijk, de ene categorie zegt, nee, dat gaat pas in de toekomst in, dat is pas in de wederkomst van Christus. Maar ja, dat kun je wel zeggen met je Bijbel dicht, maar niet met je Bijbel open. Er staat namelijk nergens. Toch? Die voorwaarden zitten nergens bij. Integendeel. Het is niet een belofte. Eens zal Israël weer Gods volk zijn. Of zoiets. Vind je nergens. Integendeel. Maar het wordt in onze kringen, dat wil zeggen, ik zeg maar dispensationalistische kringen, wordt het weggeredeneerd. Dan wordt gezegd, nee, dat is pas in de toekomst. Bij de wederkomst van Christus. En de algemene, de Rooms-Katholieke weet ik nooit. En die interesseert me ook niet echt, maar de algemene protestantse verklaring is deze. Dat is al waar, Israël is altijd Gods volk, maar het volk is inmiddels vervangen door een ander volk onder dezelfde naam. En het is de kerk. Dat is het verhaal van de kerk is in de plaats van Israël gekomen. En de kerk is dus Israël en Israël is altijd Gods volk. Vroeger was het Juda. Of Israël, hoe ze het maar noemen. Hè? Meestal kennen ze het verschil niet. Zeg maar, dat was het Joodse volk, weet u wel. Dat door Mozes uit Egypte geleid was. Toen maar weer. enzovoort. Maar het was ongelovig en toen is daar de kerk voor in de plaats gekomen, maar dat blijft gewoon Israël. Maar ja, het zijn allebei tamelijk absurde uitspraken, omdat ze geen recht doen aan wat er letterlijk in de Bijbel over staat. En wat er letterlijk in de Bijbel over staat, wordt in de praktijk gerealiseerd doordat wanneer het ene huis van Jacob, om zo te zeggen, lo ami wordt omdat het niet deugt, of van Gods wegen verworpen wordt, dan treedt het andere deel van Israël, het andere huis van Jacob, om zo te zeggen, in die positie. En vice versa. En dat is gebeurd in het verleden. Nee, al eerder, ik bedoel, ja, dat is gebeurd in de dagen van de dood en opstanding van de Heer Jezus, met aanbreken van het nieuwe verbond. Daar gaat het om, maar ik bedoelde eigenlijk te zeggen, dat is daarvoor ook al eens gebeurd. Ik weet niet of ik u dat wel eens gezegd heb. Maar, dus af en toe kom ik dingen tegen waarvan ik dan, waar ik mijn opvatting over wijzig in de loop der tijden. Dus niet zo vaak, moet ik zeggen, tot mijn geruststelling. Niet dat ik er niet toe bereid ben, maar echt wel. Zo dom ben ik niet, daar ben ik echt wel toe bereid. Je moet met de Heer ook rekening houden. Je kan niet zomaar hardnekkig vasthouden aan iets wat je niet waar kunt maken. Dus dat vind ik geen punt. Maar over Hosea 1 ben ik inderdaad van mening veranderd. Alleen, dat is een mening die ik nog nooit eigenlijk ergens gevonden heb. Dat is namelijk dit, dat daar gesproken wordt over Ami dat Lo-Ami wordt en Lo-Ami dat Ami wordt. En het probleem is dat ik inderdaad altijd gedacht heb, want je hoort ook niks anders, hè? Dat is excuus dan, hè? Voor mij. Ik heb nooit anders gedacht dan dat het gaat over het Joodse volk wordt Lo-Ami. Want het is toch uit de priesterlijke positie geplaatst enzovoorts. Het probleem is dat het daarna toch een beetje wringt aan allerlei kanten. Maar ja, wat kan het nou anders zijn? En wij waren heidenen en wij zijn Ami geworden en dat is de gemeente. Maar het eigenaardige doet zich voor dat in Hosea 1, waar dat verhaal staat van Ami en Lo, Ami en weer Ami, dat er überhaupt niet eens over de Joden gesproken wordt. Sterker nog, uitdrukkelijk niet. Er wordt slechts gesproken over 10 stammen van Israël. Over het huis Israëls. En dat is goed aantoonbaar. Heel Hosea gaat daar trouwens over. Dat kan je missen. Kortom, in Hosea wordt gesproken over een heel andere situatie. Namelijk over de situatie dat de 10 stammen niet langer Ami zouden zijn en dus zouden verdwijnen uiteindelijk in wat wij populair noemen de Assyrische ballingschap. En het vervolg daarop is dat ze ooit toch weer Ami zouden worden. En daar hebben we het nu over. Wanneer namelijk? Nou, naar en op grond van de eerste komst van Christus, zoals wij het noemen. Met andere woorden, als die geschiedenis als dat verhaal uit Hosea 1 en 2, als het wordt aangehaald in Romeinen 9, zowel als eigenlijk ook in 1 Petrus 2, als het daar wordt aangehaald, gaat het niet over de Joden die van Ami Lo-Ami worden, maar het gaat over de 10 stammen van Israël die van Lo-Ami Ami worden. En nou begrijp ik ineens alles wat er staat daarover. Ja, in Romeinen 9, 1 Petrus 2 is niet zo moeilijk, maakt niet zoveel uit. Maar zeker in Romeinen 9, toch? Ja, Romeinen 9 en natuurlijk ook gewoon in Hosea zelf. Dus daar moeten we het dringend nog eens een keer over hebben misschien, over hoe dat dan werkelijk zit. Zodat als er staat dat wij Ami geworden zijn en wij waren eertijds heiden en Lo-Ami, ja, maar zoek je het op in Hosea, want daar komt de terminologie vandaan, blijkt dat het uitspraken zijn over de 10 stammen van Israël. En zo wisselt zich dat af. Vanaf de ondergang van het 10 stammenrijk, ik gebruik de uitdrukking eigenlijk liever niet, maar ja, ik moet wel, hè. Vanaf de ondergang van het 10 stammenrijk tot in de dagen waar we het hier over hebben, hier in Marcus, was Juda Ami. In elk geval. Want Efraïm, Israël, of hoe ze maar heten, die 10 stammen, waren het niet. Die waren onder de heidenen weggestuurd en wat het allemaal maar was. Maar nu in Nieuw Testament is het uit het Joodse volk zelf met nadruk de Messias verwerpt, terwijl ze wisten wie hij was. Nou ja, nu worden zij Lo-Ami, maar dat kan alleen maar, als langs de andere kant die 10 stammen van Israël alsnog Ami worden, want er stond in het Oude Testament, Israël zou altijd Ami zijn. Israël, Jacob, dat volk. En als de 2 stammen het niet zijn in, sinds het aanbreken van onze nieuwtestamentische tijd, of bedeling, of hoe je dat maar hebben wil, dan heb je niet eens een andere optie. Dan kan het alleen maar zo zijn dat op een of andere wijze Efraïm, of hoe je maar genoemd moet worden, Ami geworden is. Er zit domweg geen andere mogelijkheid in. En nou, om terug te keren naar Barabbas. Het lijkt mij wel duidelijk. De koning der Joden wordt verworpen, daarmee verdwijnt Juda van het toneel, althans van het priesterlijke toneel, om zo te zeggen, als Ami. Maar dat betekent dan tegelijkertijd dat dan dus die anderen, dat wil zeggen die 10 stammen van Israël, dat andere huis, het huis Israëls, zo heette het verhaal, op een of andere wijze wordt vrijgelaten. Zat hij dan gevangen? Want dat was de vraag waarop al die andere voorgestelde verklaringen struikelen. Zat hij dan gevangen? Ja, daar zit hij. Nou ja, dat zat hij. Daarna niet meer. Althans niet naar Gods maatstaven. En als je dan zegt, ja, maar ze bleven toch waar ze waren. Dan zeg ik, nou ja, misschien wel. Maar dan toch in vrijheid. Ook kan dat niet. Ja, dat kan wel, want we hebben er een illustratie van in Filippi. Toen Paulus overstak van Troje naar, van Troas naar, naar Griekenland, hè, hoe heet dat dan, Macedonië. Kwam hij in Filippi, de eerste plaats waar hij kwam, daar werd hij in de gevangenis gegooid met zijn maat, die heette ook zo. Het was Saulus en Saulus, dat weet je, Silas en Silas. Saulus en Saulus werden in de gevangenis gegooid en ziet de gevangenis schudden op zijn grondvesten. Ze waren allemaal liederen aan het zingen, alle gevangenen met elkaar, liederen tot eer van de Heer. Waar ze die zangbundels zo gauw vandaan hebben gehaald, is mij een raadsel. Ze moeten ze toch die liederen eerst hebben onderwezen om ze met elkaar te kunnen zingen, niet maar. Dus vooruit maar weer. En de gevangenis schudde op zijn grondvesten, maar stortte niet in, maar werd zodanig ontwricht dat iedereen eruit kon. Maar ze bleven gewoon waar ze waren. Maar ze toen vrij, ja. Dat wel. Nou ja, dat is met die 10 stammen dus gebeurd. En daarna zeg ik nog een keer, en bleven ze toen waar zij waren? Of u zegt, maar ze bleven toch waar ze waren, moet u zeggen, nou, dat is niet waar. Want het leidde binnen afzienbare tijd tot de grootste volksverhuizing die de wereld ooit gekend heeft, hoor. En die zelfs eeuwen geduurd heeft. Want toen was het fluitje blazen en allemaal verzamelen in het westen. Nou, dat duurde wel een paar jaar voordat ze allemaal in het westen waren. Ze moesten helemaal uit Germanië komen zelf. En dat weet u natuurlijk. Germanië lag aan de Perzische Golf. Nee, zuidoostelijk, in het Rijk der Parten. En voordat die lui helemaal hier bij ons aan de grens stonden hier. Die Germanen, dat heeft wel wat tijd genomen, zal ik maar zeggen. Nou ja, goed, dat kan ik allemaal zo gauw niet uitleggen, mensen. En dat is helemaal mijn bedoeling natuurlijk ook niet. Maar kort en goed, Barabbas vrij en Jezus gedood is de uitbeelding van de 10 stammen vrij en het Joodse volk geoordeeld. Dat is wat het is. En met de beste wil van de wereld kan ik er niks anders in zien. Historisch niet, want we weten er gewoon niks van. En typologisch ook niet. En dit klopt. Afgezien daarvan, wat ik u nu vertel, werpt natuurlijk ook enig licht op enige profetieën in het Oude Testament. Bijvoorbeeld Jesaja. Jesaja 42. Want kijk, wat ik nou opzoek met u is een paar teksten waarin het Oude Testament staat dat als de Messias komt, zal hij de gevangenen bevrijden. Want dat staat er gewoon. Waar? Nou ja, heb ik hier een lijstje. Jesaja 42 vers 7. Om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis, uit het gevangenhuis, die in duisternis zitten. Waar gaat het over? Wie zijn die gevangenen? En mind you, gevangenen zijn ballingen en ballingen zijn gevangenen. Wie zijn die ballingen? Ja, dat hoef ik niet eens uit te leggen, want er staat er gewoon daarvoor. In vers 6. Ik zal u geven tot, of gewoon aan, maar die heb u alles onder ogen gehad, hè. Daar heb ik u wel vaker aangereikt. Ik zal u geven aan Brit-Am, tot een licht der heidenen. En nu we hier toch zijn, kan ik er ook wel bij zeggen dat Brit-Am niet alleen gewoon een naam is voor Brittannië, want hoe zou je ze anders moeten noemen in het Hebreeuws? Brit-Am. Maar met enige goede wil is het niet maar het volk der Britten, maar ook het volk der Parten. Maar ja, dat lag helemaal in het oosten, achter de Eufraat tot India aan toe, in de dagen van de Heer Jezus. Daar had ik het net over, hè. En die volksverhuizing kwam op gang doordat het Parthische Rijk onder de voet werd gelopen door de Perzen. Toen viel het Rijk uit elkaar, ze konden nergens heen vluchten. Niet naar het oosten, naar Azië, niet naar het westen, het Romeinse Rijk, niet naar het zuiden, dus de Persische Golf, dus de Karolen nog naar het noorden, in het gebied van de Skieten. Maar ja, dat was familie, dat waren namelijk ook Israëlieten, van oudsher. En die kant gingen ze op, de Caucasus over, en daarom kennen wij sindsdien het Caucasisch ras. Maar dat zijn allemaal Israëlieten dus. Maar die heette Parten, maar Parten is hetzelfde als Britten. Taalkundig. Ik kan er een boel werk van maken dat de P en B identiek zijn. Ik kan ook gewoon zeggen, wij waren in Banjas, in Israël, Banjas. Hè? Bij die waterval, bij een van de bronnen van de Jordaan is dat. Maar het heet eigenlijk Panjas met een P, want het is genoemd naar de god Pan. Maar de Arabieren kunnen die harde labiaal, medeklinken met de lippen, niet zeggen. Dus zijn ze niet in geoefend. Dat komt dat het, dat mag je niet zeggen, een beetje soft volk is. Dus die praat een beetje achter in de mond. En die lippen helemaal vooraan met die harde P, dus helemaal vooraan in de mond, verder kan niet. Dat kunnen ze niet. Hebben ze niet geleerd. Dus worden het Banjas. En ik hoor nog de gids praten over de Bijbel. Nee, wat heeft hij toch maar steeds over de Bijbel? Waar heeft de man het over? Maar hij had het over de people. Het volk, de mensen, de people. Dan had hij het over de Bijbel. En wat denk je dan? Dan denk je Bijbel. Ik verstond die man niet. Maar ze kennen geen P, het wordt een B. En dat wordt verwisseld. Trouwens, de Grieken noemden Britannia Britannia met een P. Dat is de letter Pi, weet je, Pi. Hoe je dat schrijft? 3,14. Nou, Pi. Die letters gaan gewoon door elkaar, dat moet je weten. Dan heb je daar geen problemen mee. En dan weet je dat Parten hetzelfde is als Britten. Dus dat kan ook nog. En nu ik het er toch over heb en het eigenlijk al lang pauze is, kan ik dan ook nog zeggen dat je daarnaast en daarvoor, lang daarvoor, maar zeker wel actief in de dagen van Jesaja, een volk had dat zo heette. Dat waren niet de Parten, het waren zelfs niet de Britten. Het waren de Feniciërs. En eventueel vanaf ongeveer de dagen van Jesaja. De Carthagers. Maar het was hetzelfde volk, want Carthago was een kolonie van de Feniciërs. Maar de Feniciërs die gebruikten als naam voor henzelf ditzelfde woord, BRT. Britten. En dat weten we zeker, want het staat op hun munten, in ieder geval. Zowel van de Feniciërs als van de Carthagers. Want Feniciërs en Carthagers zijn Griekse namen. Nou ja, dat is niet waar. Fenicië is een naam die de Grieken aan de lui gaven. Aan de Feniciërs. Carthago is de naam die de Romeinen gaven aan Carthago. Maar het volk zelf noemde zich niet zo. Carchedon, dat was het Grieks voor Carthago. Maar het volk zelf noemde zich met deze naam BRT. Maar BRT is gewoon het Hebreeuwse woord Brit. Hier vertaald met verbond. En tot verbond des volks is bijna goed. Ik had het maar aan elkaar geschreven. Verbondsvolk. En dan wordt het, ik zal u geven als licht aan het verbondsvolk. Maar goed, het is gewoon het volk dat zo heet. Het volk der Britten, het volk der Parten, het volk der Carthagers, het volk... Wie? Nou, allen die ter zee vaart dan maar. Maar dat staat in vers 10. Maar wat zal er mee gebeuren met dat volk? Ze zouden bevrijd worden. Uitgevoerd worden uit de gevangenis. Waarbij die gevangenis niet maar is de ballingschap onder de volkeren. Daar bleven ze trouwens. In de praktijk, al zijn ze wel degelijk aan trekken gegaan. Maar ze zijn in ieder geval bevrijd van een veel zwaardere binding. Namelijk, nou ja, waar zijn u en ik van verlost eigenlijk? Van zonde, dood en wet. Oké, nou dat lijkt me toch heus voldoende eigenlijk ook wel. Maar als je binnen het Oude Testamentisch verband leest over gevangenen, dan moet je ogenblikkelijk denken, de ballingen. Aan wie? Degene die in ballingschap zijn. Nou, dat is ook inderdaad wat gebeurd is. En ik denk dat Barabbas, de zoon van de vader, daar een mooie uitbeelding van is. Mede omdat het eerstgeboorterecht onder de stammen van Israël uitdrukkelijk niet berust bij Juda. Of Benjamin of Levi. Dat wil zeggen niet onder de twee stammen. Maar berust bij Efraïm en Manasse. En dat zijn de twee grootste stammen. Veruit de twee grootste stammen. Van de overige stammen van Israël. En dus als de term zoon van de vader. Of gewoon vaderszoon. Ergens binnen Israël zou moeten worden toegepast. Is het op Efraïm. En niet op Juda. En daar slaat het denk ik op Barabbas gewoon als titel van de 10 stammen van Israël. Waarna je dus, en dat was te verwachten, waarna je dus van Barabbas toch niks meer hoort. Net zo min als dat je wat hoort van al die Jozefen. Ze worden geïntroduceerd en ze verdwijnen. En zo is trouwens in hoge mate ook met al die Simeons. Maar zover waren we nog net niet, geloof ik. Hè? Die komt nog vanavond misschien. Leerstellig vinden wij enig commentaar natuurlijk in bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 11, waar staat van dat de val, het struikelen van het Joodse volk, is geworden tot zaligheid van, tot rijkdom van de heidenen, of hoe het er maar staat. Maar u begrijpt dat ook dat de verwijzing is naar die hele 10 stammen kwestie. En hier werd de veroordeling van Jezus tot rijkdom, tot zegen voor Barabbas. Die dingen die komen gewoon met elkaar overeen. Dus ik denk dat het daar inderdaad op slaat. Dan komen wij bij, eerst vers 15 nog. Pilatus nu willende der schade genoeg doen, heeft hun Barabbas losgelaten en gaf Jezus over, als hij hem gegezeld had, om gekruist te worden. Het wordt elders ook uitgebreider vermeld en soms ook op een andere volgorde beschreven. In Matthäus 27 vers 24 lezen wij, als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de scharen, zeggende: ik ben onschuldig aan het bloed deze rechtvaardigen. Gij lieden mocht toezien. Bekijk het maar. Maar hij trok er zich van terug, officieel en demonstratief, nadat hij, en alle evangelisten vermelden dat, gezegd dat: ik vind geen schuld in deze man. Niettemin, hij veroordeelde hem toch. Wij vinden dat halfslachtig, maar ja, we hebben van doen met één politicus, en dan zeg ik: ja, wat had u dan gedacht? Het was moeilijk wat anders te verwachten. In ieder geval, als hij erop aangesproken zou worden dat hij Jezus zou hebben veroordeeld. Stel je nou voor dat hij doet verslag aan de keizer in Rome. En dan zegt, krijgt hij een briefje terug van de keizer in Rome. Man, wat heb je nou weer overhoop gehaald om die man die door de parten in ere wordt gehouden. En daar, nou ja, eigenlijk tot de adelstand behoort om die te doden. Dan krijgen wij een rel, krijgen wij een oorlog met de parten of zo. Dat vindt u misschien hoog gegrepen, maar dit soort dingen zijn lang niet denkbeeldig. Later is het ook weer trouwens oorlog tussen die beide rijken geworden. En of het christendom of de prediking van het evangelie daarmee te maken heeft, waarschijnlijk wel. Maar goed, ik ga daar maar verder niet op in. Maar u moet begrijpen dat de man dus inderdaad een beetje in de klem zat. In ieder geval, zijn eerste verantwoordelijkheid was om rust te houden in geheel Judea. Daar gaat het maar om. En het volk rustig te houden. En als dit soort dingen leiden tot oproer, zoals suggereert, dan gaat het uiteraard niet goed. Dan doet hij zijn werk niet goed. Dus vandaar. Maar niettemin trekt hij er zich van terug. Dat neemt niet weg dat hij moreel wel degelijk verantwoordelijk was. En zo spreekt de Bijbel daar dan dus toch ook over. Hè? Pilatus wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor het heidense aandeel. Dan wel het Romeinse aandeel in de kruisiging van de Heer Jezus. En dat is natuurlijk dan toch zo. In Matteüs staat er trouwens nog een verhaal bij. Dat loopt door die kwestie heen van de Barabbas. Dan moet ik even zoeken. Oh ja, daar staat in, dat is Matteüs 27 vers 19. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: heb niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. En dus alles wat we erover lezen. Wij kennen die dame trouwens niet. Ik geloof dat de Kopten nog een naam voor haar hebben, maar daar blijft het ook bij. Gesuggereerd wordt ook wel eens dat zij misschien Joods was. Dat zou namelijk ook nog wel kunnen, maar we weten het niet. We weten niet wat ze gedroomd heeft. Maar goed. Maar het betekent wel dat dat Pilatus ook langs die zijde gewezen werd op de rechtvaardigheid van deze man. En daar gaat het natuurlijk maar om. Hè. Zodat hij toch wel degelijk bewust een rechtvaardig iemand veroordeelde. En dan is die man persoonlijk dan in ieder geval verantwoordelijk voor. En in deze positie zijn de Romeinen daar dan toch verantwoordelijk voor. Hoe dat ook zij, de Joden, dat wil zeggen het Sanhedrin, krijgt zijn zin. En wij lezen dan ook in Marcus 15 verder, vanaf vers 16. En de krijgsknechten leidden hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis, en riepen de ganse bende samen. Dat is dat legertje van dat ten dienste stond van het Sanhedrin. En ze deden hem een purperen mantel aan, en een doornenkroon gevlochten hebbende zetten hem die op, en begroeten hem, en begonnen hem te groeten, zeggende: wees gegroet, gij koning der Joden. En sloegen zijn hoofd met een rietstok en bespogen hem, en vallende op de knieën aanbaden hem. Kortom, volgende zin, en als zij hem bespot hadden, en dat is wat ze dus hier deden, deden zij hem de purperen mantel af en deden hem zijn eigen klederen aan en leidden hem uit om hem te kruisigen. Die geeseling waarover we lazen, dat schijnt tamelijk schijnt gebruikelijk te zijn. Ik probeer het netjes te zeggen, maar Soms denk ik, ze doen dat reflexmatig. Oh, hebben we hier een gevangene? Eerst maar eens geeselen. Je komt dat later namelijk ook tegen in Handelingen. Bij de apostelen en bij Paulus. Wat voor functie dat nou precies heeft, dat ontgaat mij ook. Dat men in die dagen veel makkelijker met mensenlevens omsprong en veel vreder was dan wij gewend zijn nu. Ja, dat is ook zo. Maar waarom ze dat doen, is mij een raadsel. En dat ze hem bespotten, uiteraard ook. Dat gebeurde dus onder het gezag, of althans onder het toezien van de Joodse Hoge Raad en door de bende die onder commando stond van het Sanhedrin. Dus de Joden moeten daarvoor verantwoordelijk gehouden worden. Maar wat ze doen is natuurlijk de Heer Jezus als koning der Joden verwerpen. Zij doen dat op nogal symbolische wijze. In de eerste plaats, daar staat, ze deden hem een purperen mantel aan. Het heet purper. Om te zeggen dat het paars is, dat klopt niet. Want purper in de Bijbel is in hoge mate rood. Maar met een blauw zweem ertussen. Rood naar blauwe toe. Dit woord voor purper is trouwens, zou je eigenlijk moeten vertalen gewoon met karmozijn. Crimson, hoe heet dat? Karmozijn. Scharlaken. Rood dus. Waren het niet dat wij in andere plaatsen een ander woord tegenkomen dat zo zonder meer met purper vertaald wordt. En ja, dat schijnt dan toch twee verschillende kleuren te zijn. De beide termen komen trouwens naast elkaar voor in Openbaring 18 vers 6. Waar het gaat over Babel. Scharlaken en purper worden er naast elkaar genoemd. Alsof het twee verschillende dingen zijn. Maar hier in de evangelie, ter beschrijving van deze mantel, worden beide termen gebruikt. Maar je moet eruit concluderen dat hoe purper het ook was, het was in hoofdzaak rood. Hoe dat ook zij, het rood is van oudsher de koninklijke kleur. Dat is omdat rood geacht wordt macht voor te stellen. Rood is een, wat zullen we zeggen, een agressieve kleur. Springt ook naar voren, dat is echt waar. Ik herinner me nog goed, ik had ooit een televisie die, ook als die overdag uitstond, brandde twee lampjes aan de voorkant. Een rode en een groene. Wat ze precies mee betekenen, weet ik niet meer. Ik weet alleen dat ik altijd dacht dat het rode verder naar voren zat dan het groene. Het groene leek verder naar achteren. En hoe dat komt, dat weet ik wel. Dat is omdat rood altijd groter lijkt. Alles wat rood is, lijkt groter dan het in werkelijkheid is. Ze doen er ook wel eens van die kunstjes mee. En dan krijg je twee cirkels te zien naast elkaar. De ene is rood ingekleurd en de andere is blauw of groen ingekleurd. En dan is de vraag, welke van de twee is groter? En dan zijn ze precies even groot als je het opmeet, maar je zou zweren die rode is groter. Zo werkt het nou eenmaal. En hoe dat komt, is, je zult zeggen dat ligt aan je ogen of dat is gezichtsbedrog of wat ook. Maar ik ben ooit nog wel eens een keer in een vorig leven of zo televisiemonteur geweest. En had je dat probleem dus ook, hè? Als het apparaat niet helemaal goed mee was of niet goed afgesteld was, dan had je altijd problemen met het rood. Rood trad altijd buiten zijn grenzen. Het was dan ook echt groter. Dat boog meer af en dat komt naar voren en dat is agressief. Rood. Maar rood is de kleur van de zonde in de Bijbel. Maar rood is ook van oudsher de kleur van de macht. En wat betreft dat blauw er eventueel in. Ja, kijk, in de Bijbel heb je die drie kleuren naast elkaar in de tabernakel. Tegen een witte achtergrond heb je hemelsblauw, purper en scharlaken. Dat is dus blauw, paars, purper en rood. En purper is eigenlijk dan de gewone menging van het rood en het blauw. En blauw heet in de Bijbel zo zonder meer hemelsblauw. En rood is de kleur van aarde. Adam betekent rood, maar Adama is de aarde. En purper wordt dan in allerlei mystieke kringen, zeg ik dat zo goed, zoiets, hè, beschouwd als de kleur van het priesterschap, als de kleur van de middelaar. Tussen hemel en aarde, daarmee ook tussen God en de mens. En dat is voor een belangrijk deel inderdaad ook de positie van de koning. Rood is een beeld van zijn aardse macht, maar als zodra het purper wordt, wordt ook uitgebeeld dat hij staat tussen God en de mens. Nou goed, en dat vind je hier dus ook terug. En een koningsmantel dus. En dat dat ook de bedoeling is, als koningsmantel, dat blijkt uit de kroon die men hem opzet. Alleen het is een doornenkroon. Wat ze er precies mee bedoeld hebben, weet ik niet. Nou ja, misschien alleen om hem te pijnigen. En waar ze zich al die doornen vandaan hebben, weet ik ook niet. Wel weet ik dat in de Bijbel de doornen, oh, denk maar aan doornen en distelen, weet u nog? De doornen en distelen zijn een beeld van de zonde in het algemeen en van de zorgvuldigheden deze eeuw, heet dat. Zorgvuldigheid deze eeuw, dat is uit Johannes 13 in verband met de gelijkenis van het zaad dat tussen de doornen en distelen gezaaid werd enzovoort. Maar nog verder terug en nog fundamenteler. Specifiek is de doorn en de doornenbos een uitbeelding van de wet. Vandaar dat de bedeling van de wet ongeveer een aanvang neemt, ik zei ongeveer toch, een aanvang neemt met de roeping van Mozes bij de zogeheten brandende braambos. Brandende, of de bramen waren, weet ik niet, een doornbos zou dat in ieder geval moeten zijn. En het aardige is dat we daarna in de Bijbel zelfs nog een doornbos, een doornboom tegenkomen. En daarbij worden wij zelfs gewaarschuwd dat het ding nogal brandbaar is. Dat is in Richteren 9 is dat. Die vind ik persoonlijk altijd heel leuk. Mede om hoe het geformuleerd is daar allemaal. Omdat het is een gelijkenis in het Oude Testament. En die gelijkenis begint met Richteren 9 vers 8. De bomen gingen eens heen, en dan lig ik al krom van belachen. De bomen gingen eens heen, zoiets zie je anders alleen maar in films, denk ik. De bomen gingen eens heen, er zit al iemand te vertellen welke titel die film had, maar die film heb ik ook gezien, een stukje tenminste. Maar ik weet niet meer welke het was. Een of andere science fiction film of zo. De bomen gingen eens heen om een koning over zich te zalven. En in dat verband wordt gevraagd aan de olijfboom om koning te worden. En aan de vijgenboom en aan de wijnstok in vers 12. En daarna vers 14. Ze zeiden allemaal nee, dat doen wij niet. Toen zeiden al de bomen, vers 14, toen zeiden al de bomen tot de doornenbos, kom gij, wees koning over ons. En de doornenbos zeiden tot de, en dan hebben we het over een doornenkroon dus, hè. En de doornenbos zeiden tot de bomen, indien gij mij in waarheid tot koning over u zalft, dan heb je de Messias met een doornenkroon. Een gezalfde. Kan je toch niet missen. Zo komt, vertrouwt u onder mijn schaduw. Maar indien niet, zo ga vuur uit de doornenbos en verteren de cederen van de Libanon. En vuur uit de doornenbos kennen wij uit de geschiedenis van Mozes. En hier wordt het weer aangehaald, want de doornenbos is nou eenmaal een beeld van de heerschappij van de wet. En vuur is oordeel. En het verteren de cederen van de Libanon, die vind ik helemaal mooi, omdat het ook een anachronisme is eigenlijk. Want pas veel later in de Bijbel vinden wij vermeld dat de cederen van de Libanon een uitbeelding zijn niet maar van koningschap in het algemeen, maar meer specifiek van het koningschap van het huis van David. En zo komen we de ceder van de Libanon zelfs ook weer tegen in opnieuw een gelijkenis overigens. Die gaat over het koningshuis van David. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. En het wordt geïllustreerd bovendien in dat zodra David koning wordt over alle stammen van Israël, dat is 2 Samuel, een van de eerste hoofdstukken. Zodra David koning wordt van geheel Israël, krijgt hij van een van de koningen van Libanon, namelijk de koning van Tyrus onder de naam Hiram, krijgt hij een paleis. Die bouwt een paleis voor hem. Krijgt hij, als u mij vraagt, gratis cadeau en geheel voor niets. Dat wordt altijd weggeredeneerd, maar het staat er echt. Dat is een paleis van cederhout en cederen van de Libanon. En dat blijft dus, cederen van de Libanon is een beeld van het Davidische koningshuis. Maar ja, onder de wet komt daar ook van het Davidische koningshuis niks terecht. Er komt vuur over, dat is eigenlijk het idee. Later, zelfs tot in de spreuken aan toe, en zeker ook in de psalmen, kom je zelfs die doornen of doornbos of iets wat er verdoren moet gaan, nog tegen, inderdaad als brandgevaarlijk, als brandhout. Maar goed, daar ga ik dan verder allemaal niet op in. Maar het gaat maar om het beginsel, dat u begrijpt dat de doornbos en dus ook de doornenkroon staat voor de wet en dus in het bijzonder voor de heerschappij van de wet. En u moet natuurlijk weten, maar dat weet u uit de leerstellige uiteenzetting later, met name in de brieven, dat de Heer Jezus kwam onder de wet, citeer nu Galaten 4, dat de Heer kwam onder de wet en dat hij door de wet daadwerkelijk ook geoordeeld werd. Dat is wat de doornenkroon nou eenmaal doet. En de term koning der Joden wordt hier dus toegepast niet als koning onder het nieuwe verbond, maar onder het oude verbond. Dat wil zeggen, als heersend onder de wet, maar het is nu eenmaal een bediening des doods. Dan staat er nog, zij sloegen hem met een rietstok in Markus 15 vers 19... In Matthäus staat trouwens in dit verband ook, zij gaven hem een rietstok in de hand. Namelijk, ze deden hem een purperen kleed aan, zetten hem een doornenkroon op het hoofd en gaven hem een rietstok in de hand bij wijze van scepter. Maar een rietstok, dat is natuurlijk ook een stok en een scepter is ook een stok. En de scepter als stok is een uitbeelding van de macht van de koning. Dat is de stok nou eenmaal. Dat is in hoge mate dubbelzinnig. Het is een uitbeelding van kracht eigenlijk. Maar in het Oude Testament kom je ook tegen een rietstok die sterkte zou moeten geven. Kom je tegen in de profeten waar gezegd wordt, in een prachtige beeldspraak, dat Juda vertrouwt op een rietstok, leunt op een rietstok. Maar staat er bij die rietstok, zal de hand doorboren. Men leunt erop en het prikt dwars door de hand heen. Die rietstok is dan een uitbeelding daar van Egypte. Omdat Juda in die tijd een verbond sloot, of probeerde te sluiten althans, met Egypte ter verdediging tegen de invallende Babyloniërs. En er staat, je leunt op een rietstok en die rietstok zal de hand doorboren. Maar het idee van de rietstok is nou juist dat die slap is. Dat je er niks mee kunt, dat je er niks aan hebt. In de ene kant omdat die scherp is, aan de andere kant ook wordt gesproken over gekrookt riet. Dat wil zeggen, het is niet sterk, het valt gewoon weg. Dus je hebt er niks aan. En die rietstok hier in de functie van scepter, bij wijze van spreken, is dus spotten met de macht, met de kracht van deze koning. Zo van macht, helemaal geen macht. Scepter blijkt niks voor te stellen. Je vindt trouwens in de Psalm 2 nog een uitspraak over een ijzeren scepter. En ijzer is volgens de Bijbel niet een beeld van het Romeinse Rijk. Ijzer is een beeld van kracht. Dat wil zeggen, het vermaalt en verbreekt. Met dank voor deze woorden aan Daniël hoofdstuk 2. Maar het een en ander is natuurlijk gewoon de spot drijven met deze veronderstelde koning der Joden. Hoewel de Heer zichzelf nooit tot koning gemaakt heeft. Zij zien in hem een koning der Joden. Ze verwachten zoiets van hem en proberen dit te voorkomen en drijven er dan vervolgens de spot mee. Dat is wat er gebeurt. Nou ja, vallende op de knieën aan Badenhem staten. En ze, bij andere gelegenheid, ze sloegen hem en vroegen hem, zeg ons, wie heeft u geslagen? Zo van, als hij dan een profeet is, zal hij dat ook wel weten. Maar het is een volkomen onzinnige bezigheid hier natuurlijk. En met recht heeft het uiteraard niks van doen. Het betekent gewoon dat ze geen enkel respect hebben voor de Heer. Ik bedoel voor de Heer Jezus, maar ook de Heer, de God van Israël. En zij leidden hem uit om hem te kruisigen. Dat is vers 20. En zij dwongen, en er komt er weer zoiets. Zij dwongen, hoe ze dat deden weet ik ook niet. En waar de man ineens vandaan komt weet ik ook niet. Maar zij dwongen een, er staat een, ene, zo van we worden niet geacht hem te kennen. Zij dwongen ene Simon van Cyrene, die daar, die voorbij ging, een voorbijganger. Komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. Eigenaardig genoeg, je moet eruit concluderen eerst dat niemand wist wie die man was. Willekeurig, een Simon van Cyrene, want zo moet je dat uitspreken, heeft men mij vertel, Cyrene vind ik ook altijd zo gek. Hè? Bij Cyrene denk je aan een hoop herrie. Dat was vandaag toch?
Ja.
Ja, die vandaag ging zo. Eerste maandag van de maand. Vorige maand zijn ze het vergeten, heb ik begrepen. Of je denkt aan een hoop herrie veroorzaakt door enige dames in de buurt van de zuilen van Hercules. De Cyrenen. Hetgeen weinig, niet zo'n vriendelijke aanduiding is voor het gezang van die dames. Sirenen, maar vooruit maar weer. Maar ze weten dus niet wie. Achteraf weten we dus wel wie het is. Het was Simon van Cyrene en hij was de vader van Alexander en Rufus. Dat betekent dat in de dagen dat Marcus dit schrijft, dat in ieder geval die Rufus en Alexander goed bekend zijn. En blijkbaar als gelovigen, want dat concludeer ik er dan toch uit. Hebben wij daar wat aan? Nee, want deze Alexander zal toch niet dezelfde Alexander zijn als uit Efeze. Was in Efeze toch, Alexander? De zilversmid. Heeft ons veel kwaad berokkend. Zal niet dezelfde zijn. En dat Rufus ineens de uitverkorene is uit Romeinen 16, dat lijkt me ook sterk. Dus wij weten gewoon niet wie het zijn. En wat Cyrene betreft, ja, dat is een plaats. Nou ja, als je vandaag zegt Tripoli, dan ben je toch heel dicht in de buurt. Misschien dat je dan nog een kilometer lopen moet, maar dan ben je er wel. In Libië dus, Tripoli, tegenwoordig. Was in die dagen een Griekse kolonie. Dat weet u misschien, in de oudheid had je een heleboel plaatsen, vooral aan de Noord-Afrikaanse kust. Maar ook andere plaatsen rondom de Middellandse Zee, dat waren of koloniën van de Grieken, dat is meer naar de oostkant trouwens, meestal van de Middellandse Zee. Maar Marseille was er ook een, Massilia. Marseille. En of ze waren koloniën van de Carthagers, of nog vroeger de Feniciërs. Maar dit was een Griekse kolonie. We komen Cyrene in de Bijbel nog een paar keer tegen. Omdat daar Grieks sprekende Joden waren. En zelfs Grieks sprekende gelovigen uit de Joden. Er was ook een Joodse, hoe heet dat, school, zeg maar. Dus het is een beroemde plaats. Later enige kerkvaders worden geacht thuis geweest te zijn. Want het is ook nog zoiets in de oudheid. Kijk, wij kennen daar alleen woestijnen, de Sahara, allemaal woestijn. In de oudheid was Noord-Afrika, in die dagen ook, was Noord-Afrika de grote graanproducent eigenlijk van de wereld. De Romeinen moesten het ook hebben van het voedsel wat geproduceerd werd in Noord-Afrika. Dus zullen we het nog eens over klimaatverandering hebben?
Ja.
En toen reden ze nog niet eens met auto's rond, hè? Nou, er is wel wat veranderd. Maar goed. Maar het was een beroemde plaats. En, maar niettemin, als je in Akkara had, moeten die bij Jeruzalem in de buurt gehad hebben. Maar goed, er waren Joden nog eenmaal daar, ook vandaar afkomstig in elk geval. Ook dit wordt trouwens vermeld in Matthäus. Daar staat alleen Rufus en Alexander niet bij. Het is alleen Simon van Kyrene. Kyrene, eventueel. En wij vinden hem ook in Lucas. Namen zij een, er staat inderdaad een, Simon. Matthäus is een man van Kyrene met name Simon. Een Simon van Cyrene, met andere woorden, men kent hem eigenlijk niet. Johannes laat hem trouwens weg. Maar hij is belangrijk genoeg om hem drie keer te vermelden. En ik vind dat fraai. Want hij is de eerste, deze Simon is de eerste die het kruis van de Heer Jezus draagt. Letterlijk. Maar ik heb u al eens vaker voorgehouden dat wij nou eenmaal in het Nieuwe Testament nogal wat Simons vinden, die soms dan ook een andere naam erbij krijgen, anders kun je ze helemaal niet meer onderscheiden. We vinden nogal eens wat Simons en zij zijn op een of andere wijze altijd eersten. Ook als, hij de man, als de man Petrus heet, die de reputatie heeft, die als bijnaam trouwens heeft, Haantje, wat niet zo aardig is trouwens, vanwege deze gebeurtenis hier, maar Haantje de Voorste, dat was altijd de eerste, maar al die andere Simons waren op een of andere wijze ook eerst. Deze ook, en ik heb al eens uitgelegd dat dat is, omdat in de praktijk de zaligheid, om zo te zeggen, het eerst terechtkwam bij de stam van Simeon. Ga ik nou niet meer uitleggen, maar zo was het nou eenmaal. En zo bezien ben je bij Barabbas dus helemaal niet zo ver weg, hè? Te zeggen van dat dat een beeld zou zijn van de 10 stammen van Israël. Als je bij deze Simon komt een paar versen verder, ben je daar dus ook terecht. Want dan ben je bij de Siluren. Want zo zit de geschiedenis in elkaar in Brittannië. Hoewel die Simeonieten nogal wat andere plaatsen ook terecht zijn gekomen trouwens, hoor. Maar ze waren een van de eerste bevolkingsgroepen van Brittannië eigenlijk. De Simoni, of de Simeoni, de Simeonieten. Maar de aardigheid is natuurlijk dat we toch al dit soort zaken geïllustreerd vinden. Het is niet maar alleen maar de gebeurtenis zelf, maar wat ons vermeld wordt, spreekt ons wel degelijk van enige consequenties van de verwerping van de Heer Jezus Christus. En daarmee zijn we nog lang niet aan het eind van het verhaal overigens. Want wat hier gebeurt heeft vele aspecten. Aan de ene kant, dat de Heer, en dat zouden we nooit moeten vergeten, dat wat hier ook gebeurt, de kruisiging, de dood van de Heer Jezus, wordt geacht verzoening te doen voor de zonden der wereld. En het gebeurde in de dienst van God. En dat verklaart waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Want er is soms geen touw vast te knopen. Men zegt, er was geen sprake van een fatsoenlijke rechtsgang en alles. Dan zeg ik, nee, maar je kunt die mensen wel beschuldigen. Maar de andere kant is, lees het alsjeblieft nog na bij alle evangeliën. Hoezeer Pilatus zijn best doet om Jezus tot spreken te krijgen. Eerst de hoge priester, maar goed. Die was erop uit om hem te veroordelen. Dat was Pilatus niet. En Pilatus die zegt zoiets tegen de Heer Jezus al. Word nou wakker man. Weet u niet dat ik heb macht om u te doden of om u vrij te spreken. Wat dan ook. Help nou even mee. Zeg eens wat. Geef me een instrument in handen. Maar ja, uiteindelijk. Pilatus is toch wel overtuigd van zijn onschuld en dat hielp ook niks. Maar van de kant van de Heer Jezus betekent het, ja, wat er ook gebeurde, hij wist maar die verstand. Dus de belangrijkste kant, voor ons. En de andere kant is dat je hier van doen hebt met inderdaad dat Joden en Heidenen hier officieel vertegenwoordigd zijn in de verwerping van de Heer Jezus Christus, met alle consequenties van dien. En die consequenties zijn consequenties waar tot vandaag over gediscussieerd wordt. Wat zijn de gevolgen van zijn dood? En het antwoord is, hij heeft de zonde der wereld gedragen als vertegenwoordiger voor God. Als vertegenwoordiger van heel de mensheid. En aan de andere kant het ongeloof van het Joodse volk heeft veroorzaakt. Dat dus dat koninkrijk van de opgewekte Christus niet openbaar wordt en dus verborgen blijft. En daarachter steekt dan weer en dus gegaan is, omdat het van de Joden is weggenomen, noodzakelijkerwijs gegaan is dus naar Israël. Ik bedoel dus nog steeds de 10 stammen dus. En dat zijn nogal wat zaken, maar het zijn allemaal zaken die in het Oude Testament werden aangekondigd. Uitgebreid. Dus het is een en al vervulling van profetie. Meer nog dan dat Petrus of Paulus gewoon zegt, ze hebben hem verwerpende alles gedaan wat de profeten gezegd hebben. Of woorden van die strekking. Dat wordt samengevat. Maar het is echt een heel pakket waar we mee van doen hebben. Allerlei profetieën die hier vervuld worden. Hè? Inclusief die geesteling. Want u weet het, door zijn streamen is ons genezing geworden en dat soort zaken meer. Er zijn even zoveel terugverwijzingen naar oud-testamentische profetieën die hier vervuld worden. En hier heet het nog, ze hebben de koning der Joden gekruist. Later heet het zelfs, ze hebben de vorst des levens gedood. Want daar ging het eigenlijk om, hè. Om leven en in bijzonder eeuwig leven dat door hem tot stand gebracht zou worden. Maar ze hebben het niet willen hebben en de reden daarvoor is, nou ja, eensdeels, wij lezen later, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is maar betrekkelijk. Natuurlijk wisten ze niet wat ze deden, maar ze wisten heel goed. Aan de andere kant wisten ze heel goed wat ze deden. Zich ontdoen van Jezus van Nazareth, alleen maar om hun eigen Joodse identiteit als volk eigenlijk te bewaren. En Messias of niet, wat men ervan vond was niet belangrijk. Men moest van hem af omdat hij onder omstandigheden voor de gang van zaken hun eigen positie te bedreigend was. En eigenaardig genoeg, ik denk dat dat nog steeds een belangrijke rol speelt, ook in onze dagen. Er is heel wat bijbelse waarheid dat haast niet onder de mensen te krijgen is, onder de gelovigen ook niet, gewoon omdat ze de consequenties daar niet van willen aanvaarden. Ongelovigen zijn bang voor de Bijbel, soms, maar ik heb de indruk dat gelovigen dikwijls veel banger zijn voor de Bijbel. Omdat ze die zeggen van tevoren te aanvaarden, maar daarom is het zo bedreigend, omdat ze daar geen excuus meer hebben. Staat het, dan moeten ze het aannemen. Omdat men zegt erin te geloven. En ik denk dat dat de reden is waarom die Bijbel dus in de praktijk dicht blijft. En een goedkope, om daar de avond mee te besluiten dan, een goedkope vind ik deze, omdat die erg clichématig is. Wat zou er gebeuren als de Heer bij ons op de deur klopte? Nu, vandaag. Weet u. En die verzin ik niet hoor, dat is vast onderdeel van de predikopleiding, zal ik maar zeggen. Hè? Wat zou er gebeuren als hij vandaag aan de deur stond, of bij ons in de kerk binnenkwam, of dat soort dingen, u kent dat wel. Maar ja, het is zo clichématig, omdat het voor iedereen duidelijk is. Hè? Waarschijnlijk moesten we hem niet, hij verstoort de gang van zaken. We hebben zo onze eigen inzetting, eigen gebruiken en gewoontes en dat willen we wel vasthouden. Nou, wij niet, broeders en zusters, wij dan niet, oké, wij dan niet. Maar zullen jullie wel, hè? Ik bedoel maar, het is toch erg voor de hand liggend wat hier allemaal gebeurt. En daarmee tegelijkertijd een waarschuwing voor ons. Goed, wij zullen de Heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor de rijkdom die we in u gevonden hebben. En dat we ons bewust mogen zijn van dat wij kinderen van u geworden zijn, omdat u ons verlost hebt van de heerschappij van zonde, dood en wet. Dat u ons in de vrijheid geplaatst hebt van uw nieuwe verbond, opdat we in die vrijheid u zouden dienen. Wij danken u daarom dat we deel hebben gekregen aan deze uitnemende rijkdom van uw genade. Die tot stand gebracht is, niet door onze verdiensten, maar door het werk van onze Heiland zelf. Die eenmaal kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En deze weg ging naar uiterste vernedering tot de dood, ja, de dood des kruises. Maar we danken u dat we u mogen kennen als uitermate verhoogd. Opdat wij onze blik op u zouden richten en daardoor genezing zouden ontvangen. Daardoor eeuwig leven zouden ontvangen en alles wat tot dat leven en de godzaligheid behoort. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn, ook deze avond weer. En wij dragen onszelf aan u op, Vader. En vragen u, plant u uw woord in onze harten. Opdat we mogen komen tot kennis, maar ook tot het verstaan van de waarheid. Opdat we u zouden kennen en uw werk in de geschiedenis, in verleden, heden en toekomst, maar in het bijzonder ook in onze eigen levens. Wees u dan ons nabij om Christus wil. Amen.